Welke afspraken heb je met je IT-leverancier gemaakt? Heb je daar backups, niet alleen in je netwerk, maar ook offline? Wie bel je als het misgaat? En als je daarover moet nadenken, als het zover is, dan heb je al heel veel druk en stress. En dat gaat dan per 150.000 bestanden per kwartier die versleuteld worden. Ja. En als je dan nog moet gaan nadenken, wie zullen we eens bellen, dan heb je gewoon veel meer schade.
Dag en welkom allemaal bij deze podcast waarin we ingaan op social engineering. Een term die wellicht niet voor iedereen bekend is, maar in deze podcast verder toegelicht zal worden. In het kort kun je over deze term lezen op Wikipedia. Social engineering is een techniek waarbij een computerkraker een aanval op een computersysteem tracht te ondernemen door de zwakste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de mens, te kraken. Dat klinkt allemaal erg spannend en eigenlijk is het dat ook. Ik ga hierover in gesprek met Roelof Welling, huisarts en lid van de adviescommissie TWINS. Dat staat voor de Twentse Adviescommissie ICT en Innovatie in de Huisartsenzorg. En Henk van Ee, projectleider, docent en onderzoeker Security Management. Welkom heren. Henk, kun je jezelf even kort voorstellen?
Ja, ik ben Henk van Ee. Ik ben projectleider aan de Hogeschool Saxion. En daarnaast ook docent onderzoeker inderdaad, verbonden aan het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid. En vooral bezig met projecten voor en door studenten.
Nou, welkom nogmaals. En Roelof, kun jij jezelf even kort voorstellen?
Ja, dat kan. Ik ben Roelof Welling. Ik ben huisarts in Nijverdal. Heb daar een solo duo praktijk samen met mijn partner. En 6 assistentes. Dus, en lid van de werkgroep TWINS, zoals je dat van tevoren al zei, Joeltje. En heel geïnteresseerd in ICT. En ik heb meegewerkt aan de... Ja, het onderzoek wat heeft plaatsgevonden.
Aan de pilot social engineering dat we vorig jaar hebben gedaan in samenwerking met Henk. Henk, kun je daar wat over vertellen? Want social engineering, ik heb het net even kort toegelicht. Maar ik neem aan dat jij iets uitgebreider kunt vertellen wat dat inhoudt en wat de risico's daarvan zijn.
Ja, social engineering is in mijn definitie het hacken van mensen. En met name bedoeld dus om informatie van mensen te krijgen of toegang te krijgen tot systemen of gebouwen. Door ze om de tuin te leiden op allerlei manieren. Zodat mensen stoppen met nadenken en bijvoorbeeld een wachtwoord afgeven of op een phishing mailtje klikken of op een linkje of telefonisch bijvoorbeeld informatie geven wat eigenlijk niet mag. En social engineering is dus het beïnvloeden van mensen. Volgens een aantal principes.
Ja, en dat zijn dan, tenminste de principes die in de pilot voorbij kwamen, waren de principes van Cialdini. Kun je daar wat meer over vertellen?
Die principes, dat zijn principes die ervoor zorgen dat je als mens heel snel stopt met nadenken en vooral dingen doet. Dus er wordt misbruik gemaakt van ons brein, waardoor je bijvoorbeeld omdat je denkt dat iets schaars is, hè, op is op, dan word je als mens vrij snel geprikkeld en getriggerd om vooral dingen te doen. Dus als je daar in een phishing mail bijvoorbeeld op ingaat, hè, er is nog maar 1 ticket beschikbaar of nog 1 dag en dan verloopt uw wachtwoord, dus wees er snel bij. Tijdsdruk is ook zo'n onderdeel daarvan. En die dingen, of die principes, die zorgen ervoor dat je stopt met nadenken. En dat is bijvoorbeeld ook wederkerigheid. Als ik wat aardigs voor jou doe, dan denk je, nou, wat een leuke man. En als ik jou dan wat vraag om terug te doen, dan zul je dat eerder doen. Cybercriminelen kunnen daar dus misbruik van maken.
Ja, en we zien die principes bijvoorbeeld in het dagelijks leven bij bijvoorbeeld Booking.com, herken ik het. Hè? Dan hebben er al zoveel mensen geboekt en dan is er nog maar 1 plekje vrij. Ik geloof dat Coolblue daar ook gebruik van maakt. Nou, ik denk elke zichzelf respecterend platform zal gebruik maken daarvan.
Ja, en autoriteit is bijvoorbeeld ook zoiets. Hè? Dat trek een uniform aan vanuit de feestwinkel, ga op straat staan en mensen gaan je gehoorzamen.
Ja.
Dus het gemak waarmee mensen stoppen met nadenken is bizar eigenlijk. Ja. Dat komt dus door die principes en de manier waarop ons brein ontwikkeld is.
Ja, grappig is dat eigenlijk. Hoe snel we ons laten misleiden, hè, Roelof?
Ja, absoluut. Laat ons zeer snel verleiden tot informatie vrijgeven, denk ik.
Ja, want vorig jaar hebben jullie met de praktijk meegedaan aan de pilot. En daar hebben we eigenlijk 3 dingen gedaan. Hè. Heel technisch hebben we een passieve scan gedaan. Dat was de website onderzoeken. Echt heel technisch, maar ook op data die daarop te vinden is. De passieve scan was dat. De actieve scan was de phishing met de P en de phishing met de V. Want die heb ik nog verbeterd textueel. Ik dacht, nou, dat is een typfout, maar dat is echt wat anders, heb ik inmiddels begrepen. Phishing met de V is dus echt bellen. Hè, dus misleiden via de telefoon. En het binnenlopen, dat hebben we helaas niet uit kunnen voeren in verband met corona. Hoe is die pilot bij jullie in de praktijk verlopen? Was het spannend?
Het was zeker spannend. Ik werd natuurlijk benaderd door jullie om daaraan mee te werken. Ik was de enige die binnen de praktijk daar wat van wist. Dus ik zat zelf ook te wachten van wat gaat er nou allemaal gebeuren? Wat gaan ze nu allemaal doen? En hoe benaderen ze de praktijk? En eigenlijk hoorde ik relatief weinig van de assistenten in het begin. En dacht ik van, gebeurt dat nou echt? Wat vindt er op achtergrond plaats? Totdat ik op een gegeven moment hoorde dat er inderdaad mailtjes in de postbus zaten. En dat daarop geklikt had moeten worden of had kunnen worden. En ja, dat was gewoon toch wel heel bijzonder hoe dat opgezet was. En uiteindelijk ook dat de praktijk telefonisch benaderd is door iemand die al heel veel informatie over de praktijk had. En ook over medewerkers onder andere namen kon noemen. Dat soort zaken allemaal. Het is echt wel heel bijzonder wat je eigenlijk vrijgeeft op jouw website of op andere social media die rondom je website of praktijk spelen.
Ja, want wat staat er dan onder andere op de website? Dat is bijvoorbeeld de naam van een doktersassistente en soms ook de afwezigheid van een huisarts bijvoorbeeld. En dat doe je dan door service te verlenen eigenlijk aan patiënten.
Ja, klopt. Vakanties bijvoorbeeld zelfs van huisartsen. Ik ben deze van die in die week tot die in die week op vakantie. Daar heb ik zelf ook ervaringen mee dat mijn ouders op een huis pasten en gewoon in die weken gewoon gebeld worden door iemand en de telefoon gewoon 10 keer laat overgaan. En als ze daar eens opgenomen worden dat ze hem gewoon neerleggen, dan weet je gewoon, hey, mensen kijken dus gewoon op die site en weten dat jij 2 weken, 3 weken op vakantie bent. En dat is wel een gevaar wat er heerst, denk ik, op de websites en op internet, wat je vrijgeeft zonder dat je er zelf erg in hebt. En eigenlijk service wilt verlenen aan je praktijk, zodat die weten welke assistent wanneer aanwezig is. Of de namen van assistenten. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Soms zelfs wat meer persoonlijke informatie nog.
Ja. En dat is inderdaad allemaal op de website te vinden. Maar ook op Facebook bijvoorbeeld of op LinkedIn. Als je dan eenmaal voldoende informatie hebt verzameld, kun je dingen gaan combineren. En dan kun je gaan kijken, hey, reageert nou iemand nog inhoudelijker op een forum bijvoorbeeld? En kan ik daar nog wat mee? Misschien zijn er nog andere kanalen die social engineers gebruiken?
Ja, Kamer van Koophandel. Ja, eigenlijk allerlei soorten websites. Maar social media is natuurlijk een belangrijke bron. En het is tegenwoordig ook niet meer zo dat een hacker op een account kijkt en dan handmatig dingen doet. Er gebeurt gewoon heel veel geautomatiseerd. Dus LinkedIn, daar kun je ook gewoon geautomatiseerd zoeken op van alles en nog wat. Bijvoorbeeld hoe een e-mailadres is opgebouwd bij een bepaalde organisatie. En van daaruit, daar koppel je weer geautomatiseerd een namenlijst aan. Dus het gebeurt veel geautomatiseerder dan veel mensen denken, zeg maar.
Ja, dus de vaste structuur die wij bijvoorbeeld hebben in onze organisatie, van de eerste letter, punt en de achternaam en dan de extensie, dat is eigenlijk ook wel een risico.
Je moet je bewust zijn van de risico's die je loopt daardoor inderdaad. Want een gemiddelde hacker, dat zijn vaak ook slimme jongens en meisjes, hoor, maar die vaak een beetje lui zijn. Dus dat wordt snel geautomatiseerd verder opgepakt. Dus als je eenmaal de syntax van een e-mailadres inderdaad weet, ja, dan kun je heel snel weer massaal phishingcampagnes maken.
Ja.
Nou, ik denk uiteindelijk ook wat je binnen onze praktijk zag, dat ze binnen no time wisten welke hostingorganisatie wij hadden. En dan uit naam van die hostingsorganisatie je benaderen. En dan, dat denk je van, ja, dat bedenk je bij zelf bijna niet dat het kan. En dat gebeurt. En dan worden dus inderdaad om wachtwoorden gevraagd. Nou, zijn wij daar vrij streng in geweest? En mijn assistenten hebben die wachtwoorden niet. Maar het werd wel geprobeerd en dat wekt wel vertrouwen. Dat je zegt, nou ja, jullie hosten bij die en die organisatie. En ja, het is een probleem weer even het wachtwoord vrijgeven. Nou, ik denk als ze het echt geweten had, dan moet je een sterke schoenen staan om dan niet te zeggen van, nou, dat is het wachtwoord, pas het maar aan.
En daar komt Cialdini denk ik ook nog even om de hoek kijken. Het wordt relevanter en mensen gaan makkelijker inderdaad wachtwoorden geven als er bijvoorbeeld een groot belang is, tijdsdruk, hè, dat je net een actie hebt. Dus ja, op dat moment moet die website echt in de lucht zijn. Dan raken mensen in paniek. Paniek is een slechte raadgever.
Ja, klopt.
En zo werkt het, zeg maar. Dus er zullen heus 90 organisaties zijn die niet het wachtwoord geven. Maar als je er eentje hebt, dan ben je al heel snel binnen en het is al heel snel lucratief ook om dan verder te gaan.
Ja, en ik denk een website uit de lucht voor een huisartsenpraktijk, dat is nog niet zo spannend. Maar als de hostingsmaatschappij zegt, dan is jullie internet eruit. En ja. Dus ook jullie HIS, jullie huisartsinformatiesysteem. Ja, dan gaan echt alle alarmbellen rammen. En als dat ook op maandagmorgen 8:30 gebeurt, dan is de kans dat het wachtwoord gegeven wordt, zeg maar, echt uitermate hoog, als ze het had geweten.
Nee, dat is zeker zo. Dat denk ik dat het een reëel gevaar is. Zeker in de tijdsdruk, als je inderdaad op maandagochtend zit. We hebben natuurlijk wel een keertje dat de HIS stagneert. Dan is er stress, dan is er onrust.
Ja, ja, ja.
En om het compleet te maken, ik werk ook veel met jonge hackers. Wat die dan bedenken, dan zorgen ze met een DDoS-aanval dat je website even uit de lucht is. Dan krijg je zo'n mailtje, uw website is uit de lucht, wilt u even inloggen? En dan kunt u het verloop van uw website zien, hè, wanneer die weer in de lucht is of wanneer internet het weer doet. Dan krijg je dus als hacker die informatie. Ondertussen zorg je dat die website weer in de lucht is en je denkt, het is opgelost.
Het werkt, ja.
Maar dat kun je zelf bijna niet bedenken, daar heb je echt een cyberbrein voor nodig, merk ik.
Ja, ja. Dat is eigenlijk een beetje net als in de gewone wereld, noem ik het maar, met dieven. Je moet een beetje denken als een dief om je eigen huis te beveiligen. En ja, de meeste mensen zijn goed van vertrouwen en denken niet op die manier.
Ik zelfs dat je nog een stapje verder moet denken, dat er nog veel meer mogelijk is dan jij zelf weet. Ja. Want daar ben ik tijdens deze pilot zeker achter gekomen, dat er heel veel mogelijk is, dat er heel veel gedaan kan worden. En dat er inderdaad het vertrouwen wekken, dat gewoon echt maakt dat je informatie wil delen. En dat je veel meer informatie deelt dat je eigenlijk zelf misschien wilt of dat je doet, laat ik het zo zeggen.
Ja, en denk je dat er nog een extra risico in de zorg zit, omdat wij van nature sowieso willen helpen?
Ja, ik denk zeker dat een groot risico is. Mijn assistenten willen natuurlijk altijd iedereen vriendelijk te woord staan en iedereen pleasen, laat ik het zo zeggen. Dus er zit een hele snelle factor in dat mensen denken van nou, ah, dat is wel goed, weet je, dat is het nichtje van die, dat klopt wel. En dan wordt er gewoon informatie kan gegeven worden. Het risico loop je zeker, ja.
Ja.
Nog wat extra spannend maakt, is dat medische gegevens ook veel meer waard zijn op bijvoorbeeld de dark web. Omdat je die gegevens niet kunt aanpassen. Hè. Je kunt niet even een andere bloedgroep nemen. Terwijl je bijvoorbeeld een bankrekening, als dat allemaal gecompromitteerd is, aangevallen, dan kun je een nieuw bankrekeningnummer nemen. Maar medische gegevens, die zijn gewoon uniek en die zijn heel veel geld waard.
Ja, ik heb wel eens gelezen dat een creditkaart, dus het hele nummer met de vervaldatum en de CVC, dat het iets van €15 waard is. Maar een medisch dossier van één iemand, het dubbele.
Klopt.
Dus dat is echt lucratief.
Ja, dat wist ik ook niet. Dat is een nieuwe vorm, maar dat is wel bijzonder inderdaad.
En er gebeurt best veel op als we dan toch over dark web hebben. Er gebeurt best veel. Ik heb eens een keer gehobbyd met twee laptops. Eentje die met Google, van leg me maar eens uit hoe dark web werkt, want het is echt lastig. Je hebt er geen zoekmachine. En eentje waarmee ik dus met die Tor browser op dark web zat. En ik ben echt geen hacker. Ik heb ook geen hackerskills. Ik ben hooguit een beetje handig en geïnteresseerd. Maar ik had vrij snel dat ik rijbewijzen kon kopen, paspoorten kon kopen. Ik ben niet tot medische daad, want daar zocht ik naar. Ik denk hoe makkelijk en hoe erg aan de oppervlakte ligt dat kon ik niet vinden. Maar cocaïne en andere gekke dingen, zeg maar, waren vrij snel te vinden op dark web. Dus ja, ik zit een beetje in verdiept.
En dat tegenwoordig ook al gewoon in Telegram kanalen. Eigenlijk wordt het steeds brutaler, is wat ik merk inderdaad, aan data die te kopen is op internet. Ja. Het zijn inloggen, wachtwoorden, Netflix-accounts, marktplaats-accounts. Het is te kust en te keur.
Ja. Nou, spannend allemaal. En toch, Roelof, in jouw praktijk is er niemand geweest die op de phishingmail geklikt heeft. Heb jij een geheim? Was het goed geluk of is het beleid?
Goed geluk, denk ik, onder andere, maar ook wel een geheim. Ik denk dat wij binnen de praktijk best goede afspraken hebben over dat soort phishingmails. We hebben één beschermd e-mailadres eigenlijk waar de assistenten op kijken. En eigenlijk wordt daar niet op dat soort mails geklikt. Dat is gewoon de afspraak. Dan wordt er aan mij gevraagd of aan mijn collega van, hey, kijk eens even mee, wat is het nou? Het is niet patiëntgebonden, daar gaan we niet mee verder. En ik moet zeggen dat het wel een hele goede mail was. Ik heb hem later gelezen en ik denk van, nou ja, als je toch inderdaad van voetbal houdt, want het ging over voetbal onder andere, dan klik je daar snel op inderdaad. Zeker in die tijd toen corona natuurlijk heel actief was.
Het was tijdens het EK, hè? Dat is misschien EK, even goed om te
en
zeggen.
Corona ook nog, dus mensen werden echt wel gelokt daarmee. Ja.
Hey, en misschien is het leuk voor jou om te vertellen hoe de studenten op het idee kwamen om iets met het EK te doen.
Ja, ik ben de teamarts van SC Twente Vrouwen. En dat was denk ik de aanleiding om een zo'n mail te sturen. Waarbij ze dachten waarschijnlijk dat mijn praktijk wel heel voetbalminded zouden zijn. Alleen helaas voor hun werd er niet op geklikt.
Nee, want dat was bijvoorbeeld op jouw LinkedIn-pagina te zien. Gok ik even.
Ik denk, als je mij zoekt op internet, dat je natuurlijk altijd LinkedIn
meer hits, ja.
Dan hoef je er alleen maar, denk ik, op afbeeldingen te zoeken, Welling. En dan zie je mijn verbintenis met SC Twente, ja.
Ja. Nou ja, wij zijn er wel achter gekomen dat bij ons in de organisatie veel voetballiefhebbers zijn. Dus zullen we het daar maar bij laten. Ja. Maar even kijken. Er is een passieve scan gedaan op jullie website, andere social media kanalen. Jullie hebben ook een Facebook kanaal waar jullie informatie op zetten. Hè? Omdat patiënten over het algemeen vaker op Facebook kijken dan op een website.
Dat klopt hoor, dat is echt het medium waar wij de meeste hits krijgen. Als je een onderwerp erop zet, heb je zo binnen 2-3 dagen 3000 hits. Ja. Dat gaat echt ontzettend snel. En dat zie ik niet terug op mijn statistieken van mijn webpagina. Dat haalt hooguit 300-400 dan.
Ja, op een dag. Ja. Hey Henk, kun jij eens uitleggen wat eventuele of mogelijke risico's zijn als je als huisartsenpraktijk of als zorginstelling op social media kanalen zit?
Ja, nou ja, wat je doet is je geeft extra informatie vaak aan de wereld. Hè, die zet je op internet waar hackers gebruik van kunnen maken. En dat wordt ook gebruikt. En dat gebeurt ook weer vaak geautomatiseerd. Dus je kunt zien wie volgen zo'n huisartsenpraktijk. Dat zullen wel patiënten zijn. En daar kun je weer op inspelen met een phishingcampagne bijvoorbeeld. Dus dat wordt erger als je daar ook nog interactie op zet. En dat bijvoorbeeld cliënten zeggen van misschien wel met medische vragen ook komen. Wat ik net ook al zei, medische gegevens zijn gewoon veel geld waard. Dus als je dit soort informatie kunt vinden, dan wordt het ook actief gedaan. Daar kun je wel op rekenen, zeg maar.
Ja, dus dan zou je eigenlijk zeggen, gewoon het zenden via Facebook is een heel mooi medium, want je bereikt heel veel mensen. En dus dient het een doel. Maar dan zou je na moeten denken of het belangrijk is dat mensen ook kunnen reageren. Dus misschien kun je de reactiemogelijkheid uitzetten. Daar hadden we het net in de voorbespreking al even over.
Ja, dat denk ik. Als ik daar nu over nadenk, weet je, er gaan toch weer nieuwe eye-openers krijg je daardoor, door dit gesprek. En dan denk je van ja, het is inderdaad waar. Die patiënten die reageren erop. Men weet dat die patiënt in de praktijk zit. Bij wijze van spreken, als je dan belt met de praktijk, ze bel namens mevrouw Janssen, die heeft de enkel gebroken of zo. En ik wil even wat informatie van haar hebben. Ik denk dat het gros van de praktijken misschien wel geneigd is om dan informatie daarover te verstrekken. En hoe verder dat dan waardevol voor zo'n hacker is, dat is dan vraag 2. Maar goed, je geeft wel informatie los die je eigenlijk niet door moet geven.
Ja. Ja.
Maar zo'n hacker, dat toch eventjes. Het is al heel snel. Elk stukje informatie is interessant. Als je uit een bron 1 haal je een klein stukje informatie over die enkel. Maar uit een ander datalek heb je een BSN-nummer. En uit een andere bron LinkedIn haal je weer informatie. En dat gebeurt ook gewoon geautomatiseerd vaak. Hè? Dat worden uit verschillende databronnen wordt het gecombineerd. Dus bij elk bergbeekje kan je denken, wat maakt het uit? Het is maar een klein beetje water. Maar uiteindelijk komt de rivier vol. Dus, ja. dus dat is vaak ook de reflex, ach, wat maakt het uit? Hè? Alleen een e-mailadres. Maar het is juist uit steeds meer databronnen wordt gecombineerd. Waardoor het weer vertrouwenwekkend lijkt. Nou, dan stop je wat emotie bij. Klikken mensen al heel snel om die laatste 2 EK-tickets te bemachtigen.
Ja, dat is ook zo. Dat gebeurt denk ik ook. En dat hoor ik ook om me heen dat dat gewoon gebeurt. Ik probeer mijn personeel daar waarop te wijzen. En het blijft gewoon lastig. Het blijft gewoon die informatiebronnen zo breed dat je niet eens door hebt dat er zoveel informatie beschikbaar is voor mensen.
Want dat is ook, dat is de andere kant. Hè. Ik zit wel zelf heel erg altijd in de security, de privacy. Ik vind het heel interessant. Maar aan de andere kant denk ik, oké, dit allemaal gehoord hebbende. Hoe kunnen we nu nog functioneren in de maatschappij zonder volledig te verkrampen? Want we zijn wel zorgverleners en we willen dienstbaar zijn. En we zijn niet verantwoordelijk voor alles wat de patiënten op het internet zetten. Dat kan ook niet.
Nou, ik denk dat een van de dingen is dat je dus ook moet nadenken over, stel dat het toch gebeurt. Dus stel dat je toch geraakt wordt of dat er data op straat ligt, wat heb je dan geregeld? Dus denk ook na over de fase dat het toch gebeurd is. Ik denk dat dat ook een hele verstandige strategie kan zijn. Dus niet alleen krampachtig aan de voorkant, want ja, je moet ook functioneren. Het is altijd een balans tussen veiligheid en werkbaarheid.
Ja, dus aan de voorkant goed nadenken van wat is doelmatig, hè? Wat hebben we nodig? Dus even heel plat het zenden via Facebook, prima, reacties uit. En dan aan de achterkant nadenken, stel dat er toch wat gebeurt, hoe gaan we daar dan mee om in de praktijk?
Welke afspraken heb je met je IT-leverancier gemaakt? Heb je daar backups, niet alleen in je netwerk, maar ook offline? Wie bel je als het misgaat? En als je daarover moet nadenken, als het zover is, dan heb je al heel veel druk en stress. En dat gaat dan bij 150.000 bestanden per kwartier die versleuteld worden. Ja. En als je dan nog moet gaan nadenken, wie zullen we eens bellen, dan heb je gewoon veel meer schade.
Nee, maar het is best wel lastig. En zeker als je kijkt naar persoonsgegevens die dan gelekt worden. Ik heb ooit een keer een lek gehad, dat wil ik ook eerlijk vooruitkomen, dat er een brief van een patiënt bij een dossier van een andere patiënt kwam, omdat het op de printer natuurlijk uitgeprint werd, mooi bij elkaar lag. En dat probeer je te melden bij de persoonsgegevensautoriteit. Maar dat is wel een ingewikkelde procedure, kan ik je vertellen. Dat ben ik halverwege gestopt. Dat is niet haalbaar, maar we hebben dus daar wel ideeën over. Als het lekt, dan vind ik ook dat je het moet melden.
Ja, nou ja, dat is bijvoorbeeld een van die voorbereidingen die je zou moeten doen. Dat je even één keer dat formulier uitprint. Dat je denkt, hey, dit zijn dus... want we hebben zelf, ik heb zelf ook wel eens het datalekken moeten melden. Dat je even weet, welke informatie heb ik dan eigenlijk nodig als ik een datalek meld?
Dat is best veel.
Dat is best veel, maar de truc is ook vaak van doe een melding en ga daarna de data verzamelen. Want dat is wat er in de wet staat. Doe binnen 72 uur die melding. En dan heb je best nog wel even de tijd, langer dan 72 uur, om die data te verzamelen.
Ja,
dat staat nou eenmaal in de wet, dus dat moet
nee,
dan.
Nee, goed, wij hebben het ook op zich wel mooi opgelost. We hebben de patiënt gewoon gebeld en gezegd van, we hebben een brief gehad die tussen de andere medische informatie gekomen is van een ander. Ik kan het niet meer veranderen, het is zo. Wat wil je ermee? En die patiënt was heel realistisch. Zegt van ja, dat kan gebeuren. Maar ik vind wel dat je de plicht hebt om dat te melden aan die patiënt.
Ja.
Dus we hebben dat echt keurig afgerond op die manier. En daar was het ook mee klaar.
Maar ja.
Dit is gauw gebeurd. Je hebt gauw een datalek.
Het is wel belangrijk dat je dat dus, tenminste althans de AVG en de autoriteit persoonsgegevens vraagt dat gewoon van ons allemaal om dat goed te regelen ook achteraf. Tegelijkertijd is het ook een mooi bruggetje naar twee projecten die wij aanbieden aan huisartsen. Dat is de DigiCoach en de ICT-ladder. De ICT-ladder zorgt ervoor dat huisartsen kunnen groeien in hun ICT-volwassenheid. En daar zit een hele grote component security en privacy in. Dus ik zal iedereen adviseren om gebruik te maken van de ICT-ladder, zodat we allemaal kunnen groeien in Twente. Heren, we zijn alweer ruim over de tijd. Ik wil jullie vriendelijk bedanken voor jullie bijdrage. En ik hoop dat iedereen wat heeft aan dit gesprek.
Oké, dankjewel.
Graag gedaan.
Dag.
Graag gedaan.